Fijn om hier weer te zijn en met elkaar het woord van God te openen. En zoals u misschien weet is het vandaag de eerste Adventsdag. En Advent, dat is afgeleid van het Latijnse Adventus. En dat betekent komst. En nou verwachten wij niet meer de komst van Jezus in de kribbe. Want die is al lang geweest, die is al lang achter de rug. Maar Advent heeft dus altijd te maken, als je dat woordje vertaalt naar komst, met de verwachting dat Jezus spoedig komen zal. Dat is Advent. En ik wil met u een stukje lezen, of een hoofdstuk lezen, zelfs iets meer, uit de eerste Thessalonicense brief, uit hoofdstuk 1. En daar lezen we het volgende. 1 Thessalonicense 1. Paulus, laat ik beginnen te lezen. Bij vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicensen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders en zusters, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit verleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen. Niet van u en ook niet van anderen. Tot zover. De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is een hele bijzondere brief. En dat, als ik u daar vanmorgen iets van wil vertellen, dan moet u toch ook een beetje de achtergrond kennen van wat daar gebeurd was. Van hoe Paulus zich voelde. Er is geen brief in het Nieuwe Testament geschreven door Paulus, waar Paulus zo ook vertelt over zichzelf, over zijn eigen geloof. En over zijn eigen liefde voor de broeders en zusters. En over wat hij allemaal meegemaakt heeft. En hoe hij zijn komst in Thessalonica heeft ervaren. of Thessaloniki, ik weet nooit precies wat het is. Maar goed, het was de plaats die in Macedonië in Griekenland lag. En we vinden die komst van Paulus in Handelingen 17. En probeert u zich eens een beetje even voor te stellen wat Paulus daar, nou laten we het maar lezen, in Handelingen 17 schrijft. Over zijn komst naar deze plaats toe. Naar Thessalonica. Er staat in hoofdstuk 17, en ze namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar de synagoge van de Joden was. En Paulus ging daar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondigd. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus laat ik even duidelijk maken wat daar gebeurde. Paulus zegt hier in deze brief, daarmee heb ik dat stukje uit hoofdstuk 2 van de Thessalonicense brief erbij gelezen, dat hij bij hen gekomen is onder veel strijd. Wat was er namelijk gebeurd? Voordat Paulus naar Thessalonica ging, was hij in Filippi geweest. En in Filippi was hij in de gevangenis gegooid. In de gevangenis was hij gegijzeld. Hij was er weliswaar weer uitgegaan, maar lichamelijk zat het, mag ik het zo zeggen, bij Paulus helemaal niet zo goed. Hij had de tekenen van het lijden om Jezus wil, had hij op zijn rug en in zijn gezicht. Hij kwam daar als een zwakke man. En hij dacht, moet ik nou zoals ik nou ben, een geslagen man, moet ik zo het evangelie gaan vertellen? Wat kan er zijn in deze wereld? Als je zo lijdt, als je zo tekeer gaat, dat je dan nog iets aantrekkelijks zou zijn voor mensen, het evangelie. Stel voor dat er iemand hier zou staan en hij zou er niet uitzien. De striemen in je gezicht en de striemen het lijden van Jezus zichtbaar op je gezicht. En je zou de mensen willen aankondigen, willen vertellen dat ze in Jezus moesten geloven. Wat zouden ze denken? Wat kost dat ons wel niet? Daar beginnen we nooit aan. Moet je kijken hoe die man eruit ziet. Dus als Paulus in die Thessalonicense brief daarop ingaat dat hij zo bij hen geweest is, dat hij zo heeft geleden, maar dat hij daarom ook zo zeker weet dat datgene wat er gebeurde, dat dat de kracht van God was en van de Heilige Geest. Dat zij zich tot God bekeerd hadden. Het was geen smoesje, ze hebben het niet gedaan om andere mensen. Ze hebben het ook niet gedaan om Paulus. Paulus zegt in de Thessalonicense brieven dat hij innerlijk veel strijd heeft gehad om hen het evangelie te verkondigen. En ik kan het begrijpen, want wie van ons zou niet het bijltje erbij hebben neergegooid? Niet? En dan lezen we hier in dat hij met hen in gesprek ging vanuit de schriften. En dat is heel mooi. Hij ging naar de Joden en de Joden kenden de schriften. Hij ging naar de synagogen. En als Paulus het evangelie verkondigde, dan verkondigde hij geen eigen verhaaltje. Want hij wilde God dienen. En hij wilde het evangelie van God brengen. Maar Paulus lezen we in de Bijbel dat hij vertelt dat hij het evangelie zo heeft gebracht dat je behouden kunt worden door het evangelie. Dat hij heeft gebracht en als je een andere evangelie gelooft, dat niet het evangelie van Paulus is, dan ben je vervloekt. Dat waren harde woorden misschien. Maar Paulus bracht het evangelie van God. En Paulus zocht ook geen eer van mensen. Hij zocht ook niet de eer van zichzelf. Hij keek ook niet naar zichzelf. Hij dacht, hoe kan ik zo leven dat ik God kan dienen? Hoe kan ik zo leven dat Jezus in mijn leven zichtbaar is? Koste wat het kost. Hoe kan ik mensen Jezus tonen? En dan komt hij in Thessalonica. En dan lezen we hier dat hij de schriften opende. En dat hij die uiteenzet. En dat hij als Christus verkondigt, dat hij zegt, jullie moeten weten dat als ik Jezus verkondig, Jezus moest lijden. Dit is niet de wereld waar jullie in leven, de wereld van een christen. Het is niet de wereld van Jezus. Jezus leed in deze wereld. Hij opende de schriften en toonde aan dat de Christus moest lijden. Dat hij vervloekt werd, dat hij naar een kruis moest gaan. En dat hij uit de doden opstond en dat dat de Jezus Christus is, zegt hij, die ik verkondig, die uit de dood is opgestaan. En hij vertelt over de opstanding van de doden en hij vertelt over een nieuw leven. En hij vertelt dat dat nieuwe leven in zijn hart en in zijn leven aanwezig is. En dat het een blijdschap geeft. Ja, we lazen we, we hebben gezongen over blijdschap. De blijdschap van de Heilige Geest. En die niet te vergelijken was met wat de mensen aan hem uiterlijk zagen. En het wonderlijke is dat God ervoor zorgde. Moeten kijken, er staat dat de Grieken, niet de Joden, een grote groep vanuit die Grieken, van die heidenen, komt tot geloof. En er staat nog bij, dat is nog, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus er was ook een grote groep vrouwen die hoge posities hadden, of al mannen hadden waarschijnlijk hoge posities. Ze waren aanzienlijk, ze waren vooraanstaand daar. Ze waren rijk, ze bewoonden waarschijnlijk grote villa's. Ze hadden 2 garages, 2 badkuipen en wat je ook wil. Niet? En ze zagen Paulus daar staan en ze geloofden Paulus. Vind je dat geen wonder? Dat is de kracht van de Heilige Geest. Die dwars gaat door alles heen. En dan... En als Paulus, dat zal ik er ook even bij vertellen, want dat vindt u in de volgende hoofdstukken. Als Paulus dan weer moet verder trekken, na 3 weken. En hij gaat via Berea, komt hij in Athene aan. Dan denkt hij van, ja, hoe gaat het nu met hen? Nou, ik er niet meer bij ben. Hij verlangt naar ze. Hij is in Athene, komt hij in de wereld van de afgoden. Dat is midden in de wereld. Veel tempels en veel afgoden. En daar stond ook een tempel voor Caesar. In Athene. En dan is hij ongerust en dan zegt hij, hij vindt geen weg om terug te gaan naar Thessalonica. En dan stuurt hij Timotheus daar naartoe. En als hij Timotheus gestuurd heeft en Timotheus komt terug en dan vertelt Timotheus, dus allemaal even wat achtergrondinformatie, maar als u uw Bijbel leest, dan merkt u dat ook gewoon, dat staat er gewoon in. Dan komt Timotheus terug en dan wordt hij geweldig blij van binnen. Dan wordt hij vertroost, want ze zijn bij het woord van Paulus gebleven. Ze hebben vastgehouden aan zijn woord, ze hebben vastgehouden aan Christus. En dan gaat hij die brief schrijven. Dat is het moment. Hij geeft niet eerst een brief mee vanuit Korinthe naar Timotheus. Hij schrijft deze brief en dan geeft hij en die stuurt hij dan naar Thessalonica toe. En dan zegt hij in dat eerste hoofdstuk dat hele bijzondere, dat hij denkt aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Van de hoop. We danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in ons gebeden. En hij schrijft die brief aan de gemeente van de Thessalonicenzen die zich in God de Vader bevindt. Dat is heel bijzonder, schrijft Paulus wel vaker in zijn brieven. Maar hij kijkt als hij al die mensen ziet en hij moet loslaten. U zult in hoofdstuk 2 lezen dat de Satan hem niet toestond om terug te gaan naar Thessalonica. Dat is een heel ander, dat is iets anders, daar ga ik vanmorgen niet op in. Maar hij werd hem verhinderd, de Satan had hem verhinderd om terug te gaan naar Thessalonica. En hij is dus ongerust, maar hij weet 1 ding nu. Hij weet dat die gemeente zich bevindt in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Daar zijn ze. Dat is hun plek. En dat geldt voor ons ook. Als we echt Christen zijn, dan bevinden we ons in hem. De opname van de gemeente, waar Paulus hierover schrijft in het vierde hoofdstuk, is niets anders dan dat de Heer Jezus met de zijnen gaat doen wat hij nu alleen heeft gedaan. Hij gaat met ons de hemel in. Dat is de opname van de gemeente. En dan zegt hij in vers... Heeft over hun bekering. Hij zegt dat hij zich herinnert dat we ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende God, een levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Als Paulus het dus heeft over een evangelieprediking, over bekering, dan hoort bij je bekering al het feit dat je Jezus direct gaat verwachten uit de hemel. Voor je bekering niet. Bekering betekent dat je je bekeert tot iemand die je uit de hemel gaat verwachten. En ik weet nog goed dat ik tot geloof kwam dat dat een geweldig verlangen in je hart is dat Christus zou komen. Dat hij terug zou komen, dat omdat je je niet meer thuis voelde in deze wereld. Daar is het aan gekoppeld. Dus uit bij bekering, jullie hebben een aantal dingen gedaan, zegt hij. Jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd. Nou waren afgoden, die hadden ze daar natuurlijk genoeg. Wij zeggen, nou ja, we hebben geen afgoden. Hoewel, er komen steeds meer Boeddha-beelden. Ik hoop niet dat u ze heeft, want Boeddha is toch echt een afgod. En je kunt wel zeggen, ik zet ze voor sieren in mijn huis, maar niet doen. Wat bekering betekende dus, ja, wat is bekering? Bekering is dat je met je rug naar God toestaat, zo leef je, dan hoor je het evangelie en je keert je naar het licht van God toe. Je keert je, dus bekering is je eigen omkeren, omdat je een leven met God wilt hebben. Omdat je een leven wilt hebben uit God. Een leven van God. Niet zoals het leven wat je zoals je geboren bent. Maar zij bekeerden zich tot God, want ze wilden hetzelfde leven hebben als Paulus had. Hoewel hij er helemaal niet uitzag, zagen ze iets aan die man wat zij niet hadden. En ze zeiden, ja, wat heeft die man? Wat een geweldig leven is dat. Wat hij is met blijdschap komt hij hier. Terwijl hij gemarteld is. Hij kent een leven dat meer is als ons leven. Het is een leven uit God. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden en tot God gekeerd. Ja, wat zijn afgoden eigenlijk? De afgoden, laat ik het maar zo noemen. Dat is alles wat tussen God en ons leven een positie inneemt. Dat is een afgod. Dat is alles wat wij benoemen in onze tijd. En wat we belangrijker vinden dan de woorden van God. Dat zijn afgoden. En dat gebeurt nogal veel in deze tijd. Dat het woorden van God, ik heb u voorgelezen, dat Paulus die opende gewoon zijn Bijbel. Ik zal jullie het evangelie vertellen, ik zal jullie vertellen wie God is. En hij opende het woord. En ze geloofden niet Paulus, ze geloofden het woord. Het volgende hoofdstuk zegt Paulus, zegt hij tegen hen, jullie hebben het geloofd als wat ik gezegd heb, als woorden van God. En dat waren het ook. En u weet net zo goed als ik, daar wordt tegenwoordig behoorlijk aan geknabbeld. Of al die dingen wel het woord van God zijn, is. Want ik zal u zeggen, dat staande blijven waar Paulus zo zorg over had. Van gemeenten die staande moesten blijven. Dat is de zorg van heel veel voorgangers momenteel. Om vast te blijven houden aan Christus. Was in de tijd natuurlijk al van Paulus en van Petrus. Petrus schrijft dat als het over schepping gaat, zegt Petrus, willens en wetens ontgaat hen dat door het woord van God de werelden geschapen zijn en uit het water zijn ontstaan. En willens en wetens ontgaat hun dus dat wat God gedaan heeft, heeft geen enkele zeggenschappen binnen de wetenschap. We houden God buiten de wetenschap. Als het om de schepping gaat, dan willen we een evolutiemodel hebben. Want in dat evolutiemodel mag God geen plaats hebben. De God die de werelden geschapen heeft, kan geen plaats hebben. In Romeinen 1 zegt Paulus dat zij geen rekening houden, degene die de afgoden dienen, met de kracht en de heerlijkheid van God in de schepping. Dat betekent, ze houden er geen rekening mee dat er iemand is die zo'n heerlijkheid heeft en zo'n aanzien en zo'n kracht, dat het mogelijk is dat door hem, door zijn woord, de werelden kunnen zijn ontstaan. Daar houdt de wetenschap geen rekening mee. Daarom kun je nooit dealen met de wetenschap. Maar vandaag de dag proberen we dat wel. We zeggen, de wetenschap die heeft het bewijs. Maar willens en wetens ontgaat hun dat er iemand is met zo'n heerlijkheid en met zo'n almacht. Dat de wetenschap niet kan verklaren wie God is en hoe God is en wat God kan. Maar wij geloven het en wij ervaren het in ons hart. Wel, dus alles wat in ons denken tussen God en tussen jou instaat, wat je boven God tilt, is een afgod. Moet je niet doen. En dat kan heel veel zijn, ook in mijn leven. Maar dat moeten we wel eerlijk tegen elkaar zeggen. Wat er hier om gaat is dat er mensen hadden die hadden in hun leven zo'n vertrouwen op God. Denk eens aan die rijke mensen. En nu werden ze veracht, nu werden ze bespot, nu werden ze uitgelachen. En toch, ze hielden vast. Net zo goed als dat er vandaag de dag zoveel christenen zijn. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd. Ze leiden een leven waarin Jezus Christus het voor het zeggen had bij hun. Heer, hoe denkt u erover? Wat is dat? Zal ik dat doen? Zal ik het niet doen? Zal ik zo'n leven, zo'n wandel met God? En dat gaat verder om de levende en de waarachtige God te dienen. Ze zagen de Heer Jezus niet als een man in een boek. Ze zagen de Heer Jezus niet als iemand die heel ver bij hun vandaan was. Ze dienden iemand, niet iemand die in de hemel was, maar iemand die leefde voor hen. Met wie zij leefden, met wie ze konden praten, met wie ze konden wandelen. Met wie ze de dingen die ze meemaakten konden doorpraten. Tegen wie ze konden zeggen, Heer, is dit uw bedoeling? Zal ik dit doen of zal ik dat doen? Ze hadden een levende relatie met Jezus Christus. Ze dienden de levende God. Ze hadden zich van dode afgoden bekeerd. En ze waren nu een God tegengekomen. En die God sprak met hen. En die God die wandelde met hen. En die God die was hun leven. Die God die was bij hen. En als we dat niet hebben, lieve broeders en zusters, want dat kan heel erg gaan verwateren in je leven. Maar als we dat niet hebben, dan hebben we ook geen advent. Dan verwachten we de Heer Jezus ook niet. Dat bestaat niet. Dan weten we, zeggen we, ja, de Heer Jezus komt. Natuurlijk komt hij, het is Bijbelse waarheid. Maar het brandt niet in ons hart. Het dagelijks verlangen, Heer, komt u vandaag. Dat. De levende God te dienen en zijn zoon uit het afgoden tot de God bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen. Ze wilden hem dienen. Ze wilden hun leven zetten in dienst van de Heer Jezus. Ze wilden er voor hem zijn in deze wereld. Ze wilden kosten wat het kost van hem getuigen. Zij waren er voor hem. Zo'n gemeente. Waar Paulus van zegt, ik weet dat het evangelie bij jullie gekomen is. Want ik heb zo'n kracht van de hemel gezien. Zo'n kracht van de Heilige Geest. Ik heb het gezien in het dienen van jullie. Zoals jullie Jezus Christus willen dienen. Jezus Christus willen dienen. Hem. Niet een of andere leer, maar hem dienen. De levende en de waarachtige God willen dienen. In 2 Korinther 5 staat dat Christus gekomen is voor ons en zichzelf voor ons heeft gegeven. Dat wij in hem zouden geloven. Laat u met God verzoenen. Hij die de zonde niet gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En omdat wij hem zouden dienen. De Heer Jezus. We hebben een nieuw leven gekregen. We zijn nieuwe schepping geworden. Omdat we hem zouden dienen. Wie Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dat is allemaal uit God. Zodat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Ja, dat betekent dat fantastische, dat je besluit om voor hem te willen leven. Dat was gebeurd. Dat is een stapje meer als dat je zegt, nou, ik weet dat ik een kind van God ben. En als ik straks zal sterven, dan weet ik dat ik naar de hemel ga. Ik weet zelfs dat als Jezus terugkomt, dat ik daarbij zal zijn. Maar dien je hem? Zij dienden hem op dat moment. Niet straks, als we in de hemel zijn. Maar nu hier op aarde. Hem verwachten. En hem dienen. De levende en waarachtige God. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de dood heeft opgewekt. Namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toren. Dus zij verwachten elk moment. En daarom schrijft Paulus die brief ook wel. Ze verwachten elk moment dat hier Jezus zal komen. Maar er zat nog iets belangrijks bij. Er zat nog iets belangrijks bij, want hij redt ons van de komende toorn. Als zij keken naar deze wereld toe, als zij keken naar deze wereld, dan zeiden ze, ja, het is allemaal wel prachtig en het is allemaal wel mooi. En ik kan er ook van genieten, van dingen die mensen maken. Ik bezoek graag musea en zo. Het kan allemaal heel mooi zijn. Maar weet je, uiteindelijk gaat die wereld voorbij. Uiteindelijk zegt de Heer Jezus dat er een tijd zal komen waarin hij deze wereld in die tijd vergelijkt met Sodom en Gomorra, de eindtijd. Uiteindelijk is dit niet blijvend. Uiteindelijk is dit wat we allemaal, datgene wat we zien, dat gaat voorbij. En ik denk dat de mensen daar dat heel goed hebben begrepen. Ze waren aanzienlijk, ze waren voornaam, maar op een gegeven moment hebben ze gezegd, dit gaat voorbij. Dit is niet de wereld van God. Dit gaat over. En ze hebben gekozen voor het koninkrijk van God. En dan lezen we hier in vers 3. En wij denken zonder ophouden aan het werk van uw geloof. Wat zijn ze gaan doen in deze wereld? Ze zijn werken gaan doen die uit het geloof wat ze hadden voortkwamen. Als het mensen dingen zeiden van, dingen deden, wil je daar aan meedoen? Nou, soms wel en soms niet. Maar ze deden de werken van het geloof. En Paulus en Jacobus schrijft in zijn brief, die moeten we maar eens lezen. Hoe kun je zien of iemand gelooft? Hoe kun je zien? Dat kun je zien omdat hij werken doet waarin Jezus Christus mee gaat werken van zijn geloof. Omdat hij werken doet om Christus wil. Omdat hij werken doet waarvan hij weet van dat hij de werken die hij doet, dat hij straks in de toekomst een beslag hebben. Omdat je uit de werken die hij doet ziet, hij moet het niet, maar hij doet het met blijdschap. Al is het een vreselijk karweitje, hij doet het met blijdschap, omdat hij Christus wil dienen. Wat zou ons leven anders zijn? Als we wat minder zouden gaan mopperen. En als we werkelijk zouden doen wat Paulus zegt, doe uw werk van harte als voor de Heer. Dus stel voor, hè, Ja, je moet afwassen of je moet een nakenwijtje doen, de wc schoonmaken of zo. En je denkt, ja, dat moet wel gebeuren, maar het moet gebeuren. En je bedenkt voor jezelf, maar Heer, ik ga dat voor u doen, dit werk. Ik ga het voor u doen. Ik ga het niet voor mezelf doen, ik doe het voor u. En het wordt opgetekend in de hemel. Omdat God je hart proeft en ziet dat je het voor hem doet. Misschien moet je naar iemand toe gaan. Je hebt er geen zin in. Je gelooft wel dat het moet, want de Bijbel zegt het misschien. Maar je gaat het voor God doen. Zelfs voordat er ging je werken voor God. Dat ons leven zo zou zijn dat je naar je werk toe zou gaan, gewoon in deze wereld. En dat je zou zeggen, ja, ik ga het doen voor mijn baas, ik ga mijn baas gehoorzamen. Maar ik doe het voor de Heer. Er zit iemand boven. Dan zou je werk echt anders worden. Zou veranderen, want je gaat merken, ik doe het voor hem, ik doe het voor de Heer. En dan het werk van uw geloof. Paulus zegt, toon mij je geloof. Hoe kun je geloof zien? Of Jacobus, hoe kun je geloof zien? Toon mij je geloof uit je werken. Laat door je werken zien dat je in God gelooft. Dat je in Jezus gelooft. Dat je in de toekomst gelooft. Dat je de Heer Jezus Christus verwacht. Laat het zien uit je werken. Jullie lieten het zien. En de inspanning van uw liefde. Liefde, dat draagt alles. De liefde van God in ons hart draagt alles. Maar liefde en inspanning, hoort dat bij elkaar? Liefde is toch een gevoel? Liefde moet je toch krijgen? Je hebt iemand lief of je hebt iemand niet lief. Nou, dat is nou net niet Bijbels. Bijbels is dat je iemand lief hebt die jezelf niet lief hebt. Begrijpt u? Dat het iemand die jouw vijand is, die verkeerde dingen bij je doet, dat er op de een of andere manier een weg is, een mogelijkheid is, dat je van diegene die dat doet, dat je hem lief hebt. Dat is een liefde die niet stuk te krijgen is. Dat is de liefde van de Heer Jezus. En daar zal vaak genoeg over gesproken zijn. Maar de liefde van Jezus komt openbaar aan het kruis. Zo lief heeft God de wereld gehad. Die wordt zichtbaar aan het kruis. Die wordt er zichtbaar in het feit dat daar aan het kruis iemand hangt. En hij wordt aan het kruis gespijkerd. Hij wordt bespot en hij wordt geslagen. En het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. En hij zegt, Vader, vergeef het hem. En hij meent dat oprecht. Want ze weten niet wat ze doen. En wij leven in de wereld, lieve mensen. De wereld weet niet wat ze doet. De wereld weet niet wat de toekomst is. De wereld weet niet waar ze naartoe gaat. Als je echt een kind van God bent, dan zou je daar niet geweldig veel medelijden hebben. Met deze wereld? Ik vind het zo heerlijk dat Christus in je hart leeft. En dat je zo blij van binnen wordt. Want hier, de ins van uw liefde. En als u die liefde kwijt bent, hè, daar lezen we van in Openbaring 1 van de gemeente in Efeze. Die is de eerste liefde kwijtgeraakt. En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, Christus zelf. Kijk eens naar wat voor hoogte jullie vandaan gevallen zijn. Kijk eens, als die liefde niet meer in je hart is, wat dat betekent voor het kind zijn. Niet voor je toekomst, ik weet het wel, maar voor je leven met God hier op aarde. En voor je leven naar anderen toe en naar je broeders en zusters en naar deze wereld toe. Als je die liefde kwijt bent. En ik heb het altijd mooi gevonden. Dat er dan in de Bijbel staat dat de Heer Jezus dan de oplossing geeft. Hij zegt dan, doe weer je eerste werken. Doe weer die liefde werken, die werken van liefde. Waarin je zegt van, ja, dat levert me niks op en ik geef alles. Maar dat maakt je van binnen zo blij, omdat je het voor de Heer doet. Ik herinner me, zegt Paulus, jullie liefde werken, jullie werken van werk van jullie geloof en de inspanning van jullie liefde. Jullie werden door liefde gedreven en jullie ondergingen dat lijden. En dan komt het, en de volharding van jullie hoop. En dat snappen we allemaal. Want de hoop en de verwachting dat de Heer Jezus komt, die kan zomaar uit ons hart weg zijn. Er kunnen zomaar allemaal dingen tussenkomen. Er kunnen allemaal werkzaamheden tussenkomen en die moeten gedaan worden. We zijn niet anders, of je nou hier staat of daar zit. Niet? We hebben niet elke dag die adventsgedachte. We hebben niet elke dag die verwachting dat Jezus zal weer terugkomen. Weet wanneer we die hebben? Die heb je op momenten, dan doe je een bijbelstudie die over de toekomst gaat. Of een bijbelstudie over onze hoop, de christelijke hoop. Een bijbelstudie over de opname van de gemeente. En daar word je er weer eens bij bepaald. En dan is die verwachting er weer. En een paar dagen later is die weer weg. Is het niet zo? Zo gaat het toch vaak? Dat we helemaal niet verwachten dat, als je aan de meeste christenen zou vragen vandaag, het is advent en Jezus komt. Ja, waar zie je dat aan? Nou, er zijn heel veel dingen waar we dat aan zien. Maar hier gaat het niet om de profetie waarin we dat zien, dat de Heer Jezus inderdaad heel direct terug zal komen. Hier gaat het om dat je die hoop moet vasthouden. Dat je die hoop. En dat hebben zij gedaan. Ze hebben volhard in die hoop. En volharding betekent dat ze van die komst van de Heer Jezus helemaal niks zagen in hun omstandigheden. Ze zagen het niet. Wij zijn er nog veel dichterbij. Wij zien alles wat er met Israël gebeurt. En wij zien wat er in de wereld gebeurt. En we zien wat er in de kerk gebeurt. Niet? En dat betekent dat de Heer Jezus spoedig zal komen. Want dat zijn juist de twee elementen. Een christendom zonder Christus en een Israël. Een Israël wat op het punt staat om de Messias te gaan ontvangen, die ons vertellen dat Jezus terugkomt. Maar hier gaat het om het verlangen. Het diepe verlangen dat ze leefden in die wereld, maar Christus zou hun opkomen halen. En ze volharden in die hoop. Terwijl de hele wereld om hen heen zei, daar zie je toch helemaal niks van, laat die hoop toch varen. Was het een volharding in de hoop. Ik heb een vriend van me, die heeft een bordje bij zijn voordeur gespijkerd. Daar staat op twee woorden, misschien vandaag. En veel mensen die aanbellen, die zeggen, ja, wat betekent het misschien vandaag? En dat vindt hij dan heerlijk, want dan kan hij vertellen, misschien komt vandaag Jezus terug. Misschien komt hij vandaag, broeders, zusters. Misschien komt hij vandaag. Ze hebben er in volhard dat hij misschien vandaag kwam. Ze hebben hun werk gedaan zo, omdat Jezus misschien zou komen. Ze hebben zichzelf onderzocht en bedacht, misschien komt Jezus vandaag. En hoe sta ik tegenover hem? Hoe is mijn hart? Ze hebben gekeken, misschien komt Jezus vandaag en kan ik hem ontmoeten. Als u zou weten, als u en ik zouden weten dat Jezus vandaag zou komen, wat zou u doen? Bedenk dat eens voor uzelf. Moet u nog gauw wat in orde maken? Omdat we bang zijn dat straks, als Jezus komt, dan openbaar wordt. Ons stiekeme gedrag, ons verborgen leven. Zijn we open naar elkaar toe? Leven we, begrijpt u het een beetje wat ik bedoel? Leven een beetje met de verwachting. Niet alleen de verwachting Jezus komt, maar de komst van Jezus betekent, ik ga hem ontmoeten, ik kom in zijn licht te staan. Mijn leven komt in zijn licht. Als ik zo elke dag leef met de verwachting dat Jezus komt, als ik dat volhoud, dan wil ik dat er niets tussen God en mij instaat. Dan wil ik niet dat er iets tussen mijn vrouw en mij instaat en tussen mijn kinderen en mij en tussen broeders en zusters onderling. Die verwachting van de hoop, die was levensbepalend voor hen. Als Jezus vandaag zou komen, zou je dan zeggen, nou heb ik niks meer aan mijn huis en nou heb ik niks meer aan mijn geld en nou heb ik niks meer aan mijn bankrekening. Nou kan ik daar wel wat mee doen voor de Heer? Niet? Als Snapt u hoe diep het ging in die gemeente? Ze hadden Jezus lief. Ze hadden meer lief als alles wat ze hadden. Er was meer verlangen naar de komst van Jezus als naar wat er in deze wereld aanwezig was. En als mensen in deze wereld zeiden, ja, je moet leven en werken voor de dingen die in deze wereld mooi zijn. Voor een mooi huis en een prachtige villa en een mooie auto. En je moet zorgen dat jouw auto mooier is dan die van de buren. Je moet zorgen dat mensen jou gaan bewonderen om de dingen die jij hebt. En dat was hetgene wat nou juist deze broeders en zusters hadden afgeleerd. Ik leef voor Christus en Christus leeft voor mij. En ik leef voor Hem. Voor een toekomst. Niet voor deze wereld, want die wereld gaat voorbij. Weet je, we zijn vaak van die christenen die een beetje zo zijn. We kunnen ook vaak zo mopperen, hè. Ik zeg, nou, als je kijkt wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren, die wordt steeds slechter. En als je gaat kijken wat er in de kerk gaat gebeuren, wordt ook steeds slechter. En de waarheid wordt losgelaten. En het is ook allemaal waar. Maar we moeten zorgen dat we niet in dat mopperende gedrag blijven hangen. Niet? Want Jezus komt. We wisten dat het allemaal zou gebeuren. We kunnen tegen alles wat we hebben in deze wereld. En alles wat er gebeurt. En alles wat ons afgenomen wordt. En alles wat, ja. Je kunt erover gaan mopperen dat je pensioen nog nooit meer is verhoogd. De mijne is dat niet. Ik ben al een tijd met pensioen, want ik ben nu 75, maar ik heb er nooit een cent bij gekregen. Maar wat maakt het uit? Wat maakt het uit als je zo leeft als deze mensen? Dat je zegt van, nee, laat ik het op een andere manier zeggen. Als je een leven kent waarvan je weet dat Jezus alles is en alles voor je leven invult, dat je niets anders nodig hebt in deze wereld. Dat je niets anders nodig hebt, eten en drinken en voedsel, ik weet het allemaal, maar in de eerste plaats Christus. Jezus alleen. Dat je weet dat Hij de vervuller is van alles wat je nodig hebt. Dat je weet dat als Hij bij je meegaat, dat Hij voor je zorgt. Dat Hij tekorten aanvult, hè? Dat was Johannes 2. Er was een bruiloft in Cana. En ze maakten wijn. En dat was niet de beste wijn. Op een gegeven moment hadden ze tekort. En hoeveel christenen denken niet, Heer, ik heb tekort tegenover u. Heer, mijn leven is tekort voor u. Als u zou terugkomen, dan en ik kijk naar mijn leven, het is tekort. Ik heb niet gedaan wat u wilde. Ik heb niet geleefd zoals u wilde. Er is een tekort in mijn leven naar u toe. En wat is het heerlijk als Jezus zegt, maar mijn leven, mijn sterven, heeft al die tekorten opgevuld. Ik maak de nieuwe wijn. Ik geef het nieuwe leven. Ik maak wijn in jouw vat. Ik geef je de Heilige Geest. En er zijn geen tekorten als ik bij je ben. Er zijn geen tekorten. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Want ik ben Jezus. Ik ben de Zoon van God. En ik heb jou lief gehad. En ik zie je best staan. Ik zie je best gaan in deze wereld. En ik zie best dat het moeilijk is. Ik weet overal van. Maar ik ben bij je. Ik kan zo begrijpen dat Paulus gedacht heeft, ja, deze mensen. Deze mensen, och. Deze mensen, zouden ze het volhouden? En hij zegt, wij riepen jullie ertoe op om de Here waardig te wandelen. Om zoals je ging leven, te kijken naar het model wat ik je heb laten zien. En het model wat de Bijbel geeft. Ik wilde dat je waardig wandelde voor de Here. Dat je met hem wandelde. En jullie hebben het gedaan. En dat betekent, zegt Paulus, de gemeente Korinthe kon dus deze brief niet schrijven, hè? Dat weet u. Aan de Korintiërs moest Paulus schrijven van, moest hij zich verdedigen. Want sommigen zeiden, ik ben van Paulus. En anderen zeiden, ik mag die man helemaal niet. En sommigen zeiden, die man is helemaal geen apostel. Moet je je voorstellen. Paulus presenteerde zich daar hier als iemand die de littekens van Jezus droeg. En ze zeiden, wat houden we van die man? En als Timotheus terugkomt, dan zegt Timotheus, nou, ze verlangen net zo goed naar jou, Paulus, als dat jij naar hen verlangt. Er is een geweldige eenheid in die gemeente en een geweldig verlangen om in deze tijd waarin we leven waardig te wandelen voor de Heer. En ons niet bezig te houden met al die dingen die uiteindelijk toch maar vergaan, maar voor de Heer te wandelen en dan je werk te doen en zo in deze wereld te leven. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Jezus komt. Het is advent, lieve broeders en zusters. Advent betekent gewoon komst. Hij komt eraan. En als hij komt, dan zal de gemeente worden opgenomen. Dan zullen we bij hem zijn. Dan zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. Weet je, kerst, het is eigenlijk iets heel eigenaardigs, hoor. Wij maken het ook gezellig, dus u moet dit niet. U mag best gezellig kerstfeest vieren. Maar de eerste christenen vierden het niet. Want de eerste christenen zei, ons leven begon bij de opstanding van Jezus Christus. Toen werden we nieuwe mensen. Toen hebben we ons oude leven afgelegd bij het kruis. En toen zijn we met hem opgestaan in een nieuwheid van leven. En in dat nieuwheid van leven hebben we weggedaan wat achter ons ligt en mogen we met de Heer wandelen. Mag de Heer u daarin zegenen. Wij hoeven niet zoveel meer. De Heer verwacht van ons niks. Maar wat zal hij er blij van worden als we ons vertrouwen op hem zetten? Net zoals deze mensen in Thessalonica die navolgers geworden waren van Paulus en van de Heer. Toen zij het woord aannamen. Laten we dicht bij het woord blijven. Laten we het aannemen. Laten we het tot ons hart laten spreken. En hij zegt datgene wat ze deden zoals zij leefden. Dat was zo bijzonder dat daar in de hele streek. In heel Macedonië en in Achaïe. Daar in dat hele deel van Griekenland. Daar klonk het woord. Daar hebben ze erover gepraat met elkaar. Ze hebben gezegd, moet je nou eens kijken wat er met die gebeurt, wat daar gebeurd is. Ze volgen de goden niet meer na. Ze hebben een andere god en ze hebben erover gesproken. Het evangelie is door hun houding weer klonken in de hele streek. En ze hebben een aantrekkingskracht gekregen. En de mensen zijn naar hun toegekomen. Het geloof in God heeft zich verspreid. Ik hoef er niks van te zeggen. Ze hebben allemaal gezien dat zij in de levende God geloofden. En dat zij uit de hemelen zijn zoon Jezus Christus verwachten. U als gemeente in Sliedrecht. Als het echt zou gebeuren, dat je zegt, ja, ik verwacht elk moment dat Jezus Christus uit de hemelen terugkomt. En ik handel er ook naar. Want deze wereld is niet mijn wereld. Mijn wereld is boven. Mijn wereld is in de hemel. Mijn wereld is bij Christus. En hij komt. En ik kom daar vanzelf terecht. Want hij komt me ophalen. Ik ga hem tegemoet in de lucht. En dan zal ik altijd bij de Heer zijn. En dan blijft deze wereld achter. Deze wereld is een wereld om medelijden mee te hebben. Want ze blijft in paniek achter. Ze blijft in radeloosheid achter. Ze weet niet meer waar ze het zoeken moet. Ze blijft achter met alle spulletjes en met alles wat ze hebben. Maar niks kan hun redden. En niks kan hun angst wegnemen. En wij kennen het evangelie. Wij kennen degene die ervoor gezorgd heeft dat we behouden zijn. Dat we gereinigd zijn, dat we gerechtvaardigd zijn. En we kunnen met geweldige blijdschap, want daar bestaat het Koninkrijk van God uit. Zegt de Romeinenbrief. Romeinen 14, vers 17 meen ik. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken en vrolijk zijn. Maar het bestaat uit vrede. Uit gerechtigheid. uit blijdschap door de Heilige Geest. Dat is geen gemaakte blijdschap. Dat is niet, dan moeten we allemaal blij zijn en dan moeten we allemaal klappen en dan moeten we dit. Het bestaat uit een blijdschap die de Heilige Geest in je hart geeft. Omdat je zo blij bent met Christus. Het bestaat uit een gerechtigheid, niet de gerechtigheid van de wet die je moet doen. Het bestaat uit een gerechtigheid die van God komt. Een gerechtigheid die in dat nieuwe leven aanwezig is. Het bestaat uit een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede door de Heilige Geest. Zodat je, zoals hier staat, zodat je een geweldige zekerheid hebt. Hè? Dat laatste ook nog. Het is met zo'n zekerheid bij jullie gekomen. Jullie hebben geen enkele twijfel meer. Die zekerheid is helemaal aanwezig. Je weet dat je kind van God bent. Je weet dat Jezus komt en je verlangt naar hem en je verwacht hem. Dat is jullie zekerheid. Maar God ons allemaal die zekerheid en die blijdschap en die gerechtigheid en dat geloof en die vrede in ons hart leggen. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, daarvoor bent u gekomen om ons uit deze wereld te halen. Om ons uit deze tegenwoordige boze wereld te trekken, zegt uw woord. En ik ben zo dankbaar, Heer, dat we bij u horen. En dat u onze Heer bent. En niet de wereld, en niet de kranten, en niet de politiek. Maar dat u het bent. En dat willen we ook tegen u zeggen vanmorgen, Heer. Allemaal persoonlijk eigenlijk. Heer Jezus Christus, u bent mijn Heer. Ik wil u navolgen. Ik wil niet de wereld dienen. Ik wil niet luisteren naar de wereld. Maar ik wil u volgen, Heer. Want ik draag uw naam. Ik ben een kind van u. En Jezus, we horen bij uw gezin, bij uw familie. En we weten dat u terugkomt en dat u deze wereld straks in bezit zult nemen. We verwachten naar uw belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, maar daar woont dan wel de gerechtigheid. En dan zullen we hier zijn, Heer, dan zal het een totaal andere wereld zijn. Daar mogen we naar uitzien, dat mogen de mensen ook vertellen. Als iedereen moppert en het zo slecht gaat, ja, maar ik verwacht een andere wereld. Ik verwacht een andere aarde, ik verwacht iets nieuws, waar gerechtigheid woont, waar eerlijkheid is. Waar mensen niet alles naar zich toe schrapen. Ik dank u, Heer Jezus, dat u bent gekomen en dat u dat hebt laten zien. Toen de Satan u alle koninkrijken van de wereld aanbood, heeft u dat van u afgeworpen. Want die koninkrijken die gaan toch allemaal voorbij. Maar u zult komen en u zult voor eeuwig regeren, Heer. Ik dank u dat u ons hart hebt veranderd. En dat u in ons wilt wonen en wilt werken. En dat we vanuit u mogen leven. En dat we u mogen verwachten, Heer. Bij het hele leven wat we meemaken, dat het elke dag het moment kan zijn dat u terugkomt om uw gemeente te halen. Dat het dan zover is. We weten niet dat moment, Heer Jezus. Maar u weet wel dat u spoedig komt. En dat we daarop mogen wachten en dat we dat mogen verwachten. En dat het bij onze bekering hoort om ons af te wenden van de afgoden. En uit de hemelen u te verwachten, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u zo dicht bij ons wil komen. U kent ons persoonlijk en u weet wat tussen u en ons in de weg staat. Maar u bent de God ook van alle genade. En u vergeeft liever als dat u veroordeelt. Als we maar bij u willen komen, het maar van u willen verwachten. Heer Jezus, wilt u dat geven, dat we u nodig hebben, dat ons hart vol is van u. Dat we uw woord, uw woorden, dat u ons leven beïnvloeden. Dat we zo willen wandelen, Heer, zoals de mensen in Thessalonica leefden en wilden wandelen. En dat we elke dag uit de hemel u mogen verwachten. De Zoon van God die ons heeft lief gehad. Amen.